Culturele samenleving, het kan bloeien als ware het een debat over Zwarte Piet in volle Sinterklaasperiode. Op voorwaarde natuurlijk dat iedereen zijn geologisch materiaaltje met een poriënstructuur die erop wijst dat het een steentje is, bijdraagt. En zo heb ik meteen beide onderwerpen aangehaald in één zin. Wauw. Bij mij in de studio zitten dokter Jasper van Assen en professor Veerle Knudde. Mijn naam is Matthias Somers. Welkom bij Mensentaal.
She looked me over and I guess she thought I was all right. All right in a sort of a limited way for an off night. She said, don't I know you from the cinematographer's party? I said, who am I to blow against the wind? I know, I say what I've said. We come and we go. That's the thing that I keep in the back of my head. I know, I say what I've said. We come and we go. That's the thing that I keep in the back of my head. Me of money. She was the kind of a girl that could say things that weren't that funny. I said, what does that mean? I really remind you of money. She said, oh, who am I to blow against the wind? I know what I know. I'll say what I've said. We come and we go. That's the thing that I keep in the back of my head. I know what I know. I'll sing what I've said. We come and we go. That's the thing that I keep in the back of my head.
Was sunlight. I said, aren't you the woman who was recently given a Fulbright? She said, don't I know you from the cinematographer's party? I said, who am I to blow against the wind? I know what I know. I'll sing what I've said. We come and we go. That's the thing that I keep in the back of my head. I know what I know. I'll sing what I've said. We come and we go. That's the thing that I keep in the back of my head.
Ja, Paul Simon in samenwerking met General MD Shirinda en de Gaza Sisters. En het nummer heet I Know What I Know. En toen Paul Simon de sound van de Zuid-Afrikaanse townships wou verwerken in zijn eigen nummers, hè, dus onder andere het nummer dat je net hoorde, ging hij daar gewoon naartoe, midden in de jaren 80. Dat betekent Zuid-Afrika midden in de jaren 80, volop in apartheid, een land geteisterd ook door raciale problemen en uitdagingen, problematieken, spanningen, om gewoon met lokale artiesten contact op te zoeken en daarmee samen te werken. Hij kon die ook vinden in Amerika zelf. Maar ja, het zou Paul Simon niet zijn om gewoon, als hem dat zou doen. Hè. Dus daar kunnen we ongetwijfeld een moraal uit trekken en om mij daarbij te helpen vandaag zit Jasper. De eerste gast hier, dokter Jasper van Assen, bij mij in de studio. Jasper, merci om te komen.
Graag gedaan.
Je werkt op de vakgroep Ontwikkelingspersoonlijkheid en Sociale Psychologie aan de faculteit Psychologie en Pedagogie. Ik wil het met u vandaag hebben over diversiteit en relatie met, ja, in relatie met de multiculturele samenleving, de individu in die samenleving. Mm-hmm. Is het iets positiefs? Is het iets negatiefs? Daar gaan we op het einde van ons gesprek hopelijk een voorzichtig antwoord op kunnen bieden.
Okay.
Het is iets dat we in verschillende gedaanten zien terugkomen in de actualiteit, in dagelijks leven, dagelijks debat over het leven. De Sinterklaaskribbels razen door het land en daarmee ook de Zwarte Piet-kwestie. Die wordt heel actueel. Hè? Dus diversiteit is best een aardig beestje dat actueel blijft. Ik denk dat je daar wel mee eens bent.
Ja, het is een hot topic dat de mensen blijven boeien en mm-hmm. ook in de media en politiek.
Het is goed gezien om daarin te gaan werken. Hè?
Sowieso. Er is altijd wel wat over te vertellen.
Ja, het is echt wel een onderwerp ook nu, die Zwarte Piet-kwestie dan specifiek. We gaan het daar nu niet heel tijd over hebben. Mm-hmm. Maar het snijdt de samenleving ergens wel in tweeën. Er zijn mensen die ervoor zijn, mensen die er tegen zijn, die dat ervoor zijn, die schuilen zich zo achter het traditie-argument. Ja. Zij die er tegen zijn, zijn vaak mensen met een migratieachtergrond in slavernij, die die afbeelding van een Zwarte Piet, pikzwart, met rode lippen, dikke lippen en kroeshaar als blackface zien. Mm-hmm. Dat zien we natuurlijk ook met Justin Trudeau, maar ook de vluchtelingen. Wat was het onlangs nog in het nieuws? Een centrum voor vluchtelingen dat dan in brand is gestoken, blijkbaar, opzettelijk. Dat zijn toch zaken, delicate kwesties. Hè? Soms lijkt alsof een diverse samenleving dat toch wel komt met zijn eigen uitdagingen die niet vanzelfsprekend zijn om op te lossen.
Dat klopt, het is een heel moeilijk onderwerp. En wat we eigenlijk vinden in wetenschappelijk onderzoek is dat diversiteit polariseert. Ja. Je hebt linkse meningen die nog sterker voor openheid en open grenzen zullen argumenteren en debatteren. Mm-hmm. Je hebt rechtse meningen die nog sterker voor toegrenzen en traditionalisme en dergelijke meer gaan argumenteren.
Mm-hmm.
Dus waar het eigenlijk op neerkomt is dat je een tweespalt in de samenleving creëert, zoals jij ook al goed aangaf. Mm-hmm. En het is een heel moeilijk debat en we hebben eigenlijk nood aan een perspectief in dat debat dat de nuance aanbrengt.
Ja.
En dat kijkt eigenlijk van, die diversiteit, dat multiculturalisme, dat is een gegeven in de samenleving. Hoe gaan verschillende mensen daar nu mee om?
Ja, en dat is iets waar jij en uw vakgroep zich mee bezighouden. Hè? Hoe werd daar dan naar gekeken vanuit de sociale psychologie? En ik probeer dan zo wat te gaan naar die schildpadtheorie waar dan mensen zich terugtrekken. Vertel daar eens wat meer over.
Ja, die komt oorspronkelijk eigenlijk uit de politicologie.
Mm-hmm.
De politicoloog Robert Putnam had in 2007 een heel baanbrekende paper gepubliceerd, mm-hmm. een artikel, dat eigenlijk stelde dat diversiteit in de Amerikaanse samenleving samenging met wantrouwen, een verminderd vertrouwen dus, en niet alleen in anderen die op jou lijken, maar ook op uitgroepen, zoals we die heten, op allochtonen, immigranten en dergelijke meer. Dus eigenlijk de schildpadtheorie van Putnam stelde dat diversiteit slecht is in die zin dat mensen allemaal zich terugtrekken in hun eigen schild, in hun eigen huisje en geen contact meer gaan opzoeken met hun buren, met mede-Amerikanen, maar ook met mede-niet-Amerikanen. Mm-hmm. En Robert Putnam is daar toch wel een baanbrekende persoon in geweest. Die is zelfs uitgenodigd in het Witte Huis.
Dat is een grote naam dus. Ja.
Ja. Bij Obama bijvoorbeeld is hij op het appel gekomen omdat de president zelf ook wou nadenken van hoe moeten we daarmee om? Want diversiteit is hier. En wat doen we daarmee met die vermindering in vertrouwen die daarmee gepaard gaat?
Maar het is niet echt een hoopgevende studie, denk ik, of een outcome van een hoopgevende studie dan.
Nee, dat klopt. Ja. Dat klopt.
Maar het is wel de studie geweest die de visie op dat soort problematiek heeft overheerst. Hè?
Ik denk dat die studie eigenlijk een revival heeft opgewekt binnen de sociale psychologie, binnen de sociologie, mm-hmm. Binnen de politieke wetenschappen, om eigenlijk opnieuw het diversiteitsissue op de agenda te plaatsen en te kijken van waarmee gaat het nu gepaard? Gaan mensen meer vooroordelen tonen wanneer ze geconfronteerd worden met diversiteit of net niet?
Mm-hmm.
En dan komen wij eigenlijk als sociaal-psychologen aan bod. Wij proberen eigenlijk het sociologisch niveau, het maatschappelijk niveau, te integreren met individuele verschillen en het persoonlijke niveau. En,
hoe gaat dat in zijn werk? Want dat is dan de huidige manier hoe dat jullie naar die problematiek proberen, of dat issue proberen te, die issue proberen te benaderen. Hè?
Inderdaad. Een van onze, als je het mag, kritieken noemen, mm-hmm. op de benadering van Robert Putnam, is dat hij eigenlijk enkel kijkt op het maatschappelijk niveau en niet echt kijkt naar hoe verschillende individuen verschillend kunnen reageren op die diversiteit.
Ja, dus eigenlijk willen jullie van het sociale naar de sociale sociaal-psychologie.
Inderdaad, ja. Inderdaad. En wat wij dus eigenlijk doen is, we hebben verschillende studies uitgevoerd in België, Nederland en Duitsland, waar we eigenlijk objectieve data hadden van, kijk, die mensen wonen in buurt X of buurt Y, mm-hmm. en daar is de proportie aan allochtonen of minderheidsleden zo groot. Dus we hadden een hele gamma aan data daarover. En tegelijkertijd dat we binnen iedere buurt ook een aantal mensen die een aantal persoonlijkheidsvragenlijsten hadden ingevuld. Mm-hmm. Of een aantal attitudinale vragenlijsten vragen die peilden naar hun wereldbeelden, hun vooroordelen ten opzichte van allochtonen, et cetera.
Ja, dat is echt om de psychologie van de personen dan in kaart te brengen, om die dan in relatie te kunnen brengen met die zaken die jullie van de buurten dan, wat inderdaad. Dan de sociologie is.
Inderdaad, ja. En we hebben eigenlijk gevonden dat die combinatie ervan eigenlijk een heel nieuw beeld eigenlijk biedt mm-hmm. op de problematiek of op het issue. En op die manier heb ik op verschillende maatschappelijke uitkomsten ingespeeld en gekeken van oké, wat doet diversiteit nu bij bijvoorbeeld linkse en rechtse mensen? Hoe reageren die daar verschillend op?
Ja, en hoe gaan jullie dan links en rechts van elkaar onderscheiden? Hoe gaat dat in zijn werk? Want ja, ik weet dat links en rechts natuurlijk twee verschillende politieke ideologieën met zich meebrengen, maar ook daar is wel variatie in.
Inderdaad.
Hoe gaat dat in zijn werk?
Wel, wij vertrekken eigenlijk vanuit het dual process model, het model dat eigenlijk voorop stelt dat er twee types ideologie zijn. Die zijn natuurlijk sterk aan elkaar gerelateerd. Enerzijds heb je het sociaal conservatisme, wat ook autoritarisme wordt genoemd. En dat is meer hoe mensen omgaan met hun eigen groep.
Autoritarisme.
Ja, dat is eigenlijk een van de kernvariabelen geweest binnen mijn doctoraat. Een heel belangrijk construct. Maar je kan het eigenlijk als een soort sociaal-cultureel traditionalisme definiëren.
Sociaal-cultureel, dus die hecht, mensen die hoog scoren op het kenmerk autoritarisme, ja. die geven dan, hechten dan veel waarde aan tradities.
Die hechten veel waarde aan tradities, aan het volgen van leiders.
Ja. Regels, consensueus waarschijnlijk ook.
Inderdaad,
ja.
Conformiteit. Normen en waarden in de maatschappij zijn heel belangrijk voor hen.
Mensen die Zwarte Piet in zijn huidige vorm zouden verdedigen.
Inderdaad.
Mogelijk zouden verdedigen. Niet iedereen natuurlijk een overzeld
daar zullen we sterke verbanden tussen vinden waarschijnlijk.
Oké, okay. Ja. Ja, en die attitudes bij mensen dan, die autoritaristische attitudes, ik vroeg me dan af, jullie gaan die in kaart leggen bij die personen en dan merken jullie dat die hoe staan tegenover met vooroordelen staan?
Ja, wel, we zijn vertrokken opnieuw vanuit Putnam en we hebben gekeken, die diverse buurten, vinden we daar een verminderd vertrouwen? Vinden we daar meer vooroordelen? Vinden we daar meer extreem rechts stemgedrag? Mm-hmm. Vinden we daar minder buurttevredenheid, et cetera? En wat we eigenlijk vonden, is dat die verbanden er wel degelijk zijn. Ze waren veel kleiner dan in Amerika. Mm-hmm. En wat we zeker ook vonden, is dat die verbanden er enkel waren voor mensen die hoog scoorden op, inderdaad, autoritarisme. Mm-hmm. Dat soort type personen, als je het zo mag definiëren, die reageerden heel negatief op diversiteit op verschillende vlakken van hun leven.
Maar de rol van autoritarisme wordt lijkt een beetje samen te vallen met het extreem rechtse. Als we dat gaan kijken in een diverse samenleving waar dat je de overgrote witte meerderheid hebt en dan een kleiner etnische minderheden, dan lijkt het zo alsof autoritarisme uitsluitend samenvalt met die witte meerderheid. Is dat wat eruit is gekomen ook? Of?
Ik begrijp uw vraag niet volledig, maar als ik het goed begrijp...
Ja?
Autoritarisme is eigenlijk een individueel verschil. Mensen verschillen daarop. En ook mensen met een achtergrond, een immigrantenachtergrond, kunnen hoog scoren op autoritarisme natuurlijk.
Ah, ja, okay.
Wat we vaak zelfs vinden, misschien is dat een redelijk controversiële stelling, is dat gemiddeld in landen zoals Turkije en het Midden-Oosten en dergelijke meer, gemiddelde niveaus van autoritarisme hoger liggen dan hier in West-Europa. Dat wil daarom niet zeggen dat iedereen in Turkije of in het Midden-Oosten rechtser is of conservatiever is. Maar we vinden daar ook landverschillen tussen. Natuurlijk, het is belangrijk, zoals het met de meeste kenmerken in de psychologie is, verschillen tussen individuen zijn groter eigenlijk dan verschillen tussen groepen.
Ja, dus als ik dan goed begrijp, de negatieve impact van diversiteit in een samenleving, die gaat eigenlijk via een intolerante minderheid een impact maken. En dus het is een minderheid, misschien van de meerderheid, die dan hoog scoort op de autoritarisme. Of gewoon een minderheid van over heel de groep heen, die hoog scoort op autoritarisme, mm-hmm. dat de impact van een diverse samenleving daar op die manier een impact heeft.
Inderdaad, snap je wat ik bedoel? Ik snap het inderdaad. Ja. Het is een deel van de bevolking die negatief reageert.
Ja.
En het is misschien dat deel van de bevolking ook dat we, waar we moeten naar luisteren en waar we moeten proberen een oplossing samen mee te creëren. Het overlapt inderdaad een deel. Mensen die hoog scoren op autoritarisme zijn ook mensen die geneigd zullen zijn om bijvoorbeeld op Vlaams Belang en andere partijen te stemmen.
Mm-hmm.
En dat is al lang geen minderheid meer, hebben we in mei moeten ontdekken.
Ja.
Dus ik zou eigenlijk stellen dat diversiteit voor een groot deel van de samenleving een negatief verhaal is. Nu, wat gebeurt er eigenlijk met mensen die niet autoritaristisch zijn? Belangrijk om te weten, voor hen is het een neutraal verhaal. Zij reageren niet per se negatief op diversiteit en soms zelfs ook positief. Ze tonen meer tolerantie en vertonen ook, ze beoordelen hun buurt soms zelfs positiever.
Mm-hmm. En de personen die dan hun buurt positiever gaan beoordelen, zien jullie daar gelijkaardige of gemeenschappelijke kenmerken in? Zijn er daar overlappingen in?
Wel, die mensen vallen eigenlijk, ja, je zou het bijna zeggen, een tegenpool van het autoritarisme, het negatief autoritarisme.
Ja.
Maar ik zou het niet per se zo definiëren. Ik zou eerder zeggen dat die voor die groep, dat is eigenlijk de belangrijkste bevinding daar, dat er eigenlijk geen grote effecten zijn. Dus we moeten eigenlijk Putnam op die manier nuanceren. Als hij zegt van diversiteit is slecht voor iedereen, dan kunnen wij met ons verhaal aantonen van kijk, voor dit deel van de bevolking vinden we geen negatieve effecten van diversiteit. Voor een ander deel natuurlijk wel.
Mm-hmm.
En dus voor dat deel moeten we eigenlijk kijken van oké, hoe kunnen we ervoor zorgen dat die mensen ook nog graag in België blijven wonen, bijvoorbeeld.
Ja, ja. Ja inderdaad, er moet een oplossing dan worden gevonden. We hebben dan die kennis, we moeten daarmee aan de slag. De oplossing zou dan zijn contactervaring, zo simpel als dat, maar... Ik ga toch aangeven dat het waarschijnlijk wel genuanceerder zal zijn dan dat. Hè?
Het is eigenlijk bijna zo simpel als dat. En,
ja, toch.
De contacttheorie is ontstaan eigenlijk in de Verenigde Staten na de grote segregatie eigenlijk, waar mensen dachten, oké, we moeten nu gemengde scholen vormen, we moeten nu mm-hmm. gemengde buurten vormen en op die manier zullen we proberen eigenlijk de relaties tussen de verschillende etnische groepen hier te verbeteren.
Mm-hmm.
En wat blijkt nu is eigenlijk dat over heel de wereld dit soort contacteffecten heel belangrijk zijn.
Ja.
Ook binnen ons onderzoek hebben we gemerkt dat diversiteit ook gepaard kan gaan met meer contact, want er is natuurlijk meer mogelijkheid tot contact.
En, ja, dat is ook waar, ja.
Die contactervaringen, ook al zijn ze soms banaal of klinken ze banaal, zijn heel belangrijk en kunnen eigenlijk een sterke reductie of vermindering in vooroordelen veroorzaken.
Ja. Dat is iets dat ik interessant vind, die contactervaring, want ik vroeg me af, gaat het dan over contactervaringen toekomst of moeten dat zijn er specifieke contactervaringen die dan beter gepast zouden zijn, of zijn er contactervaringen die eigenlijk nefaster zouden zijn?
Ja, inderdaad.
Want ik kan me inbeelden, dat je door een buurt loopt, met je vooroordelen, dat straal je ook wel uit, natuurlijk. Je gaat je zo ook gedragen. Dat is eigenlijk ook een contactervaring. Hè? Je gaat een boze blik werpen naar iemand, contactervaring. Die persoon die reageert daar dan weer op, dat zijn dan weer negatieve contactervaringen.
Inderdaad.
Ik denk, een louter contactervaring zou dat niet... Moet dat dan ook niet gespecificeerd worden?
Inderdaad.
Naar positieve ervaringen?
Ja. Binnen de contactliteratuur maakt men onderscheid tussen verschillende types contact. Je hebt natuurlijk mm-hmm. de pure frequentie van contact. Anderzijds heb je positieve contactervaringen. Die kunnen soms intenser zijn, bijvoorbeeld echt vriendschappen ontwikkelen en dergelijke meer. En je hebt dan ook de negatieve contactervaringen. En wat wij vinden in ons onderzoek is dat hogere mate van diversiteit gepaard gaat met meer positief, maar ook meer negatief contact. En die effecten zijn het sterkst voor mensen hoog in autoritarisme. Wat is eigenlijk, om een complex verhaal simpel te maken, betekent dat die mensen, als hun buurt diverser wordt, eigenlijk ook meer contactervaringen zullen tegenkomen, hè, gewoon puur op straat, in de winkel en zo verder. En dat dan op de lange termijn op zich wel voor hen een oplossing zou kunnen zijn. Want wat we vinden is dat die contactervaringen vooroordelen reduceren en eigenlijk nog het meest van al bij mensen hoog in autoritarisme. Natuurlijk, contact moet kunnen plaatsvinden. En om terug te komen op jouw liedje dat je afspeelde vanuit Zuid-Afrika. Mm-hmm. Zuid-Afrika is natuurlijk het type voorbeeld van waar een diverse samenleving, waar contact niet mogelijk is geweest gedurende meer dan 50 jaar tijdens de apartheid.
Ja, je kan het weten, want je hebt er onderzoek ook uitgevoerd. Was dat in dezelfde richting?
Inderdaad, ja. Ik heb 2 keer in Zuid-Afrika geweest op onderzoeksverblijf, waarbij we ook data hebben verzameld. Nu natuurlijk, we leven in een ander tijdperk nu in Zuid-Afrika. Mm-hmm. En je merkt dat blank en zwart evenveel kansen zouden kunnen krijgen in theorie. Nu, wat je ook wel merkt, is dat er enorme segregatie is nog steeds in de buurten. En die problematiek is heel ernstig te noemen, want dan kan je geen contact creëren. Mm-hmm. En door het gebrek aan contactervaringen merk je daar toch ook wel nog die spanningen tussen blank en zwart, die heel erg leven.
Ja, dus, die zijn er heel hardnekkig eigenlijk. Ja.
Inderdaad. Maar eigenlijk kan je de 2 problematieken naast elkaar leggen. Mm-hmm. Zowel in België als in Zuid-Afrika denk ik dat een van de oplossingen voor de multiculturele samenleving zal zijn, die spanningen, de enige manier om die te reduceren, is groepen bij elkaar brengen. Mm-hmm. En dat kan soms gewoon zijn door een activiteit in de buurt te organiseren, waarbij je mensen laat proeven uit verschillende keukens, bijvoorbeeld. Ja. In Zuid-Afrika gaat dat dan eerder op de werkvloer, omdat mensen elkaar niet tegenkomen in buurten of in scholen, want je gaat natuurlijk naar school dichtbij waar je woont. Dan probeert men natuurlijk...
Ja, en als de buurten al gesegregeerd zijn, dan gaan die scholen in praktijk ook gesegregeerd zijn.
Zeker. Ook omdat er al een taalbarrière is. Blanken gaan eerder naar Afrikaanse school, terwijl zwarten naar een school gaan waar het in Engels onderwezen wordt, bijvoorbeeld. Dus er is daar enorm veel splitsing. Nu, wat merk je daar, is dat er in bepaalde bedrijven, zoals de Zuid-Afrikaanse politie, waar ik ook stage heb gelopen, daar gaat men specifiek mensen...
Met de Zuid-Afrikaanse politie?
Ja.
Hoe ziet die eruit? Zwart, blank? Toch gemengd?
Deel zwart, want dat is... Toch, 80% van de bevolking in Zuid-Afrika is zwart. En ik denk dat de politie probeert ook om een weergave te zijn van de maatschappij.
Ja, zoals het hoort, denk ik. Ja.
Inderdaad. Ja.
Oké, maar dus, wat ging je dan precies in samenwerking met de politie doen, als ik vraag mag?
Dat was nog tijdens mijn stage, toen ik geen sociaal psycholoog was. Ik deed een bedrijfspsychologie hier in de master in Gent. En ik deed eigenlijk werving en selectie van de Special Task Force in Gent.
Van de Special Task Force in politie.
Het was behoorlijk
intens
en absurd. Dus wij namen een ganse gamma aan persoonlijkheidstesten af bij meer dan 400 applicanten.
Jullie verzorgden de selectieprocedure
helemaal. Inderdaad.
Maar
dat was ook gecombineerd met fysieke testen en zo.
Ja, maar die moest jij niet afleggen dan?
Nee.
Nog even terug over die contactervaringen. Ik zat daar gisteravond over na te denken. Ik ben eens naar een vertelling gegaan van... Zijn naam ontgaat me nu, maar het is de co-founder van Hart Boven Hart. Ik weet niet of je die kent. Dat is een Antwerpse organisatie. Mm-hmm. Die sociale cohesie probeert te promoten. Mm-hmm. En meer sociale, humane, menselijke beleiden probeert erdoor te krijgen. Nu, die persoon die zei dat hij als oprichter toch een stapje achteruit had genomen, omdat hij vond dat hij eigenlijk in zijn opzet mislukt was. Okay. Hij had wat hij voor oog had, was een organisatie waarin dat ook inderdaad, net zoals bij de politie van Zuid-Afrika en de politie in België waarschijnlijk ook, een weerspiegeling wou zijn van de samenleving. En van in dit geval dan van Antwerpen, bij Hart Boven Hart. Dat hij zag dat daar toch heel vaak mensen op afkwamen, en die hadden dan bepaalde stickertjes, dat die werden geplakt op voertuigen en fietsen van mensen. Maar positief geplakt, als in ik steun dit. Ja. Dat de mensen die eigenlijk in die organisatie zaten, dat gewoon 30ers, 40ers witte achtergrond was. Dus eigenlijk helemaal geen weerspiegeling van de maatschappij. En daardoor heeft hij een stapje achteruit genomen, heeft hij nog andere acties ondernomen waar hij dan het gevoel had dat wel te kunnen krijgen. Maar het is toch Ja, het is een verhaal dat ik nogal heb gehoord. Jeugdhuizen die proberen, want het gaat ook over, niet enkel over etnische diversiteit, maar ook leeftijden kunnen ook, moeten ook contact met elkaar hebben voor wat meer tolerantie te kunnen creëren, denk ik. Maar jeugdhuizen die ouderen proberen te mobiliseren om af te komen naar hun, of die voorstellen om af te komen, zij afkomen naar hen, zien ook weinig slaagkansen. Contactervaring is allemaal goed, maar hoe krijg je dat daadwerkelijk gefaciliteerd? En ik denk dan voornamelijk bij Hart Boven Hart, die dat er echt, dat was in hun doel, die dat er nog niet in slagen.
Ja.
Dus het is wel, het is niet evident. Hè?
Ja, dat is soms heel frustrerend. En ook als je bepaalde initiatieven op poten zet die dan niet slagen of mislukken. Binnen de psychologie spreken we eigenlijk van het homofilie-principe, waarbij eigenlijk mensen liever hebt die lijken op jou. Gelijke leeftijd, gelijke kleur, gelijk geslacht en dergelijke meer. Dat is natuurlijk iets dat zich vertaalt in die barrière van het contact opzoeken, het contact creëren. Dus ik snap wel dat er heel veel bepaalde, goed bedoelde initiatieven mislukken.
Ja, daar toch niet van. Ik vond dat frappant. Ik vond het raar. Hoe kan je dat dan oplossen? Mensen met toch die goede intenties, die waarschijnlijk ook gaan flyeren in buurten die, waar dat zij zelf niet wonen, maar waar dat ze wel daar contact mee willen krijgen, hoe dat dan komt, dat ze daar toch niet echt volledig in slagen.
Ja.
Ja, dat is raar. Hoe zou je dat kunnen oplossen?
Goeie vraag.
Dat zou natuurlijk van case tot case afhangen. Hè?
Nee, het is inderdaad wel een interessante onderzoeksvraag ook om te kijken naar verschillende projecten. Dank u wel.
Als we het dan ook over polarisatie hadden, dan was ik ook aan het nadenken wat de rol van sociale media, hoe je dat ziet, sociale media binnen sociaalpsychologie, denk ik, is ook iets zeker dat sterk onderzocht wordt, ook aan de Universiteit van Gent. Maar ja, als sociale media ook al polariseert en als echokamer dient, hoe ga je daarmee om? Want het is eigenlijk alsof, je hebt dan wel een contactpunt, maar op sociale media lijken die contactpunten weerspiegelingen te zijn van wat je eigenlijk zelf denkt en geen... Ja.
Klopt. Ik ben zelf geen sociale media-expert.
Nee, ik weet het, ja.
Maar ik weet wel dat bijvoorbeeld op Facebook de zaken die je krijgt, of de hints en dergelijke meer, de reclame, dat die gepaard gaat met dingen die je zelf hebt opgezocht in het verleden. En natuurlijk is dat dan een weerspiegeling van wat je denkt. En mensen met een bepaald wereldbeeld zullen alleen maar versterkt worden in dat wereldbeeld door te scrollen, door een feed, bij wijze van spreken. Dat is nu iets dat Facebook heeft aangepakt, dacht ik.
Dat zou kunnen, dat weet ik.
Verleden week of twee weken geleden, behalve bij politici. Dus dat is wel iets heel frappant.
Och ja, het springt mij te binnen, inderdaad. Hè. Wie was het? Alex Cortesia of zo, die heel populaire jonge senator die dan aan Facebook vraagt waarom dat ze valse informatie van politici niet gaan censureren. Ja, dat is een moeilijke kwestie daar blijkbaar.
Inderdaad. Ja. Het zal inderdaad ook een grote rol spelen in hoe mensen hun ideeën over andere groepen, hun stemgedrag en dergelijke meer gaan oriënteren. Dus het zijn allemaal kleine facetten of kleine stukjes van een heel complexe puzzel waar we nu in leven eigenlijk.
Ja, klopt. En we zijn ook aan het afdwalen. Maar in ieder geval, diversiteit kan bijdragen aan wel, denk ik toch. Ik denk dat we het er allemaal mee eens zijn. Een prachtige kleurplaat van onze maatschappij. Maar het vraagt soms inzet, volharding. Ook al lijkt de oplossing bijvoorbeeld van een roetpiet heel eenvoudig en elegant, voor sommigen gaat dit toch nog te ver, voor anderen gaat dit niet ver genoeg. We moeten blijven praten, liefst face-to-face. Jasper, als mensen meer willen weten over u, waar kunnen ze dan terecht?
Ze kunnen mij altijd een mailtje sturen naar jasper.vanasse, S-C-H-E is dat, atugent.be.
Super.
Of op mijn website kijken en dan doorklikken op de artikels en dergelijke meer.
Ideaal, wie interesse heeft, weet wat te doen. Bedankt Jasper, tot de volgende.
When I was a little boy,
when I was just a boy,
the devil called my name,
when I was just a boy.
I say now, who do you think you're fooling?
When I was just a boy,
I'm a consecrated boy,
when I was just a boy,
singer in a Sunday choir.
Rocked me like a rock,
oh,
baby, just love me.
She loved me, loved me, loved me, loved me. When
just grown to be a man, and the devil would call my name.
Grown to be a man.
I say now, who do you think you're fooling?
Grown to be a man.
I'm a consummated man.
Ik weet niet of we dezelfde artiest twee keer achter elkaar spelen, echt volgens de ongeschreven radioregels ja, heel kosher is. Maar bon, ik doe het toch maar. Paul Simon alweer, deze keer met Loves Me Like a Rock. En we gaan het ja, over rock, oftewel stenen, hebben. Ik moet eigenlijk geomateriaal zeggen om helemaal correct te zijn. Verlen is al nee aan het schudden. Dat is goed, we moeten hier een mensentaal promoten. Hè. Maar Paul Simon heeft dus geen nummer geschreven over geomateriaal. Dus daar kan ik, of toch niet, waar dat hij die term in gebruikt. Dus ja, we doen het hier maar mee. In ieder geval, dag professor Verle Knudde.
Ja, goeiedag.
U bent geologe, maar u bent eigenlijk veel meer dan dat. Hè? U bent professor in de geologie, verbonden aan de vakgroep geologie op de faculteit wetenschappen. De vakgroep enerzijds, maar ook bezig met een onderzoeksgroep, Progress, met dubbele P. Er ligt nog wel wat op uw hooi op uw vork, een van de coördinators van... UGCT, dus Centrum van de Universiteit Gent voor Extrale Tomografie.
Ja, inderdaad. Ja,
verbeter mij als ik niet correct ben. Goh, en nog wel een aantal zaken waar je mee bezighoudt. Hè?
Ja, zo is het een en het ander.
Het was een hele boterham toen dat we het daar straks over hebben. Maar dat is goed. Loves Me Like a Rock gaat over Paul Simon, die het over zijn moeder heeft. Hè? Dus dat moet je zeker doorgeven aan je kinderen.
Zal ik doen.
In ieder geval, bij Progress... Dat is dus een onderzoeksgroep, daar gaan we het misschien eerst even over hebben. Jij en je team leggen daar toe op ja, het begrijpen van de processen die zich afspelen in de geomaterialen. En dat op het niveau van de poriën. Nu, geomaterialen, kortweg, dat zijn mineralen, stenen, maar ook beton en andere bouwmaterialen. Kunnen dat ook composieten zijn?
Als geoloog zijn we vooral geconcentreerd op gesteenten. Mm-hmm. En gesteenten zijn een samenstelling van mineralen en poriën.
Ah, ja.
De gesteenten die wij dan vooral onderzoeken. Maar je hebt ook gesteenten die geen poriën of nauwelijks poriën hebben. Dus wij doen vooral onderzoek naar gesteenten, bouwstenen. En wij kijken naar die processen, maar daardoor komen we al snel in contact met ook hoe processen zich op bakstenen, mm-hmm. beton zullen manifesteren.
Ja.
Maar onze focus ligt op natuursteen.
Ja, want dus natuurstenen bestaan uit atomen, moleculen, gaan zich in een bepaalde structuur steken. Daardoor krijg je een soort gatenkaas. Die gaten daarin, dat is een poriënnetwerk.
Ja.
Daar gaan jullie mee aan de slag, hè?
Ja, uiteindelijk, wij proberen te kijken naar processen die zich afspelen op de poriënschaal. En veel van die, bijvoorbeeld als je wil begrijpen hoe verwering van een natuursteen plaatsvindt, zijn heel veel van die processen afhankelijk van bijvoorbeeld vloeistoftransport in een gesteente. En om dat te begrijpen, moet je weten hoe vloeistof zich door een porienetwerk gaat gedragen. En dan zullen wij bijvoorbeeld onderzoek doen naar wat het effect is als dit water in de poriën dan bijvoorbeeld bevriest, waardoor dat je dan vorstschade kan hebben. Dat is bijvoorbeeld één van de vele voorbeelden.
Ja, jullie doen dat op een speciale manier. Daar gaan we het een beetje over hebben. Maar hoe werd dat vroeger dan bestudeerd? Want jullie gaan 3D, 4D modellen opstellen en zo. Maar vroeger werd dat op een...
Ja, dus vroeger ging men vooral te werk door een aantal natuursteen. Dus de natuursteen die men wil onderzoeken, die ging men in het labo allerlei proeven laten ondergaan. Bijvoorbeeld, men ging de steen water laten opnemen en kijken hoe snel dat ging. Men ging dan de steen laten drogen in klimaatskamers onder bepaalde relatieve vochtigheid en temperatuur en kijken hoe snel dat een steen droogt. Men heeft klimaatskamers waarbij wat men cycli kan doen van vries-dooi-experimenten. Dat men kan zeggen, we gaan een steen 20 keren op min 20 graden brengen, dan naar plus 20 graden, ondertussen water aan toevoegen. Dus eigenlijk kan je heel veel experimenten doen, maar dat is wat wij noemen op macroscopische schaal. Ja. Anderzijds ga je ook kijken in de gebouwen zelf, hoe dat een gesteente zich gedraagt, of op het veld, of in een groeve. Mm-hmm. Dus op die manier kan men indirect wel gedrag zien, maar dat laat niet altijd toe om te begrijpen wat er werkelijk de oorzaak van schade bijvoorbeeld is.
Ja, en daar spelen jullie op in, hè?
Dus daar gaan wij dan proberen te kijken in de steen terwijl het proces gebeurt. En daarvoor gebruiken wij X-stralen tomografie.
X-stralen tomografie, voor zij die niet weten wat het is, en ik kijk niet naar mezelf.
Ja,
kort door de bocht, herhaal eens. Wat
ik denk
is dat
je dat het best kan vergelijken met een medische scanner, die eigenlijk toelaat om de mens in 3D inwendig te bestuderen. Mm-hmm. Dus niet destructief, want je wil niet dat de persoon zelf daar schade aan ondervindt.
Dat is een kernwoord, hè? Dat non-destructief. Want,
ja, dat is heel belangrijk.
Ja, voordien was dat wel destructief. Jullie doen dat op een vredevolle manier.
Ja, maar de reden waarom dat wij heel veel aandacht besteden aan niet-destructief en in 3D, is het feit dat als je processen wil begrijpen, dan wil je eigenlijk tijdens het proces kijken in de steen. En als je alleen maar één momentopname kan zien, dan zie je eigenlijk te weinig.
Dus en hoe kan je dan hoe kan je in die steen dan kijken met die X-stralen?
Ja, oké. Dus wat we eigenlijk doen, is we nemen een serie aan radiografieën. Hetzelfde als wat je doet als als je arm gebroken is, dan kijk je om te zien of je bot gebroken is. En dan zie je contrast tussen je botstructuur en je spierweefsel, bijvoorbeeld. Mm. Mm. Net als wij een radiografie van een steen nemen, dan zie je contrast tussen de mineralen en de poriënruimtes.
Omdat die leeg zijn, gevuld zijn met
omdat er een verschil is. Eigenlijk, de reden dat je verschil ziet, is door een verschil in gemiddeld atoomnummer en densiteit, de dichtheid. Die maken dat je iets verschillends ziet. En met één radiografie heb je eigenlijk een gesommeerd beeld van een 3D-structuur op een 2D-beeld. En dat is te weinig om eigenlijk echt in 3D naar je gesteente te kijken. Dus wat doen wij? Wij gaan typisch onze natuursteen roteren en we gaan een serie aan radiografieën nemen onder verschillende hoeken. Bij een medische CT-scanner dan doen men net hetzelfde, maar daar blijft de patiënt liggen, omdat dat praktischer is dan die te roteren. En dan gaat de X-stralenbuis en detector rond de patiënt gaan. Dus de meeste X-stralen CT-systemen hebben een systeem waarbij dat het proefstuk roteert en de buis en de detector eigenlijk stabiel staat. Ja. En dan neem je een serie aan beelden en dan ga je via software dat in 3D kunnen visualiseren. En doordat het niet destructief is, kan je eigenlijk nadien bijvoorbeeld eerst de structuur van je gesteente visualiseren. Dan kan je daar een vloeistof doorsturen, kan je het gesteente bevriezen en kan je blijven kijken hoe dat het gesteente zich gedraagt op een bepaald gedrag.
Ja. Ah ja, oké. Maar dus je kan dat opnieuw doen omdat je daar een model van maakt op de computer.
Ja, dus die experimenten, vooral wanneer dat je op porieschaal vloeistoftransport, bijvoorbeeld ijskristallisatie of zoutkristallisatie wil zien, dat zijn zeer arbeidsintensieve proeven. En telkens wanneer dat je één factor wijzigt, bijvoorbeeld de snelheid van vloeistofinjectie of de wijziging in temperatuur, dan creëer je een andere situatie en moet je eigenlijk dat experiment opnieuw doen. Dus
op die manier kunnen jullie een heel gecontroleerd stukje, dat dan een model is, laten ondergaan aan telkens opnieuw dezelfde snelheid, dezelfde manier van injectie.
Ja. Maar wat we proberen te doen is, op basis van die CT-beeldvorming, proberen we te gaan naar een digitaal model, waarbij dat we eigenlijk trachten te achterhalen wat de processen waren die we observeerden met X-stralen tomografie, om dat dan om te zetten naar modellen, zodat je dan niet elke keer het experiment moet opnieuw doen, maar dat je eigenlijk kan door lichte wijzigingen in parameters kan kijken wat het gedrag is op dat gesteente.
Ja, ja.
En we valideren dan nadien in labo opnieuw door dan te kijken, oké, als we nu die snelheid en die temperatuur, wat is dan het effect? Klopt dat met wat we gemodelleerd hebben?
Ja, dus en zo gaan jullie die aan elkaar aftoetsen dan?
Ja, zo is dat eigenlijk een validatie. Ja,
ja, dat is, ik las 3D, dat is wel duidelijk, maar ook 4D. Waar komt die 4D vandaan?
Ja, dat is dan voor ons dynamische beeldvorming. Dus 3D, dan kijk je naar de structuur in drie dimensies. En 4D, dan spelen we met factor tijd, bijvoorbeeld. En dan volgen we iets voor, dat kan iets zijn, een proces in 20 minuten, maar dat kan evengoed zijn een traag proces in 24 uur of 48 uur.
Ja, dat non-destructieve, ik heb daar eens over zitten nadenken. Dat is iets dat wel vaker terugkomt, hè, in de wetenschap. We hadden hier een archeoloog, geloof ik.
Ja.
En die vlogen met drones over het Amazonewoud. Mm-hmm. En die namen dan ook scans. Dat zullen geen X-stralen scans zijn geweest. En dan konden die zo het bos wegfilteren, kijken naar wat het relief was. En zo heel gericht archeologische opgravingen gaan doen.
Dus als je literatuur kijkt, dan ga je merken dat er heel vaak het woord tomografie of beeldvorming eigenlijk wordt gebruikt. Maar dan is de vraag wat dat daar... Dus daarom zeggen wij altijd X-stralentomografie, om te benadrukken dat wij beeldvorming doen met behulp van X-stralen. Maar je kan ook op andere manieren aan beeldvorming doen.
Ja. Jullie zijn daar voor gekend, hè?
Ja.
Jullie zijn daar uitermate goed in, of hoe komt dat?
Wij zijn daar al ongeveer 20 jaar mee bezig.
Ah, oké.
Progress
bestaat al 20 jaar? Of?
Ik besta...
mijn onderzoek...
Progress zelf bestaat sinds 2010, op het moment dat ik professor ben geworden aan de vakgroep geologie. Maar onderzoek naar gedrag van geologische materialen met X-stralen beeldvorming, dat bestaat al de eerste resultaten zijn al uit de jaren 70. In de jaren 90 zijn meer petroleum. De petroleumindustrie is zo beginnen al hun kernen die ze namen beginnen scannen, zodat ze een digitale databank hadden van al hun materiaal. En eigenlijk X-stralen beeldvorming op niveau van microschaal, porieschaal, orde grootte micrometer, die is eerder in de jaren 2000 pas opgekomen. En dus wij waren een van de eerste die dat toepaste dan op bouwmaterialen, wat dat toch een beetje een andere sector is.
Ja. Dus het is omdat jullie zich op een andere sector hebben gespecialiseerd dat jullie zich daarin hebben kunnen onderscheiden dan?
Ja.
Er zijn vanuit Progress heel wat opgedaan verworven kennis en methodieken ook, of methodes. Vandaaruit zijn ook enkele diensten ontstaan. Jullie gaan effectief ook materialen van bepaalde gebouwen onderzoeken. En daarvoor dan een rapport, neem ik aan, verlenen aan degene die dat de opdrachtgever.
Ja, dus als geoloog word je vaak gecontacteerd voor bijvoorbeeld identificatie van natuursteen. Mm-hmm. Wanneer men bijvoorbeeld plant om een groot gebouw te restaureren, dan wil men weten welke natuursteen aanwezig is. En dan heb je gewoon de basiskennis als geoloog om te kunnen identificatie te doen. Daar heb je geen X-stralen beeldvorming voor nodig. Daarvoor gebruiken wij meestal ervaring en optische microscopen om te achterhalen welk bouwmateriaal het is. Dus daarvoor worden wij gecontacteerd. En dan bijvoorbeeld wanneer men een restauratie plant, dan wil men ook weten, stel dat men van plan is om een deel van de natuursteen te vervangen, dan wil men weten of die natuursteen nog voorradig is, of dat die groeves ook nog beschikbaar zijn. Want vaak gaat het over historische monumenten en dan zijn bepaalde groeves uitgeput. En dan zal men ons contacteren om te weten welke soort steen die macroscopisch dezelfde eigenschappen heeft, of er esthetisch hetzelfde uitziet, of dat hij zich ook op dezelfde manier gaat gedragen en of dat hij ook eigenlijk past in het gebouw.
Ja, dus jullie krijgen dan opdrachten van een restauratie van een erfgoed in Gent, een gebouw, die gebruikte materialen van 100 jaar geleden. Ja, welk materiaal is dat? Jullie dokteren dat dan uit?
Ja, dat is, inderdaad. Ja. En vaak is het gebruik van natuursteen linkt ook met de geologie. En op die manier kan je dat eigenlijk ook een stuk achterhalen. Bijvoorbeeld de reden waarom dat je Doornikse steen gebruikt of heel vaak terugvindt langs de Schelde, dorpjes en steden, is ook omdat er in die periode makkelijk vervoer was van de Doornikse steen, omdat de groeven langs de Schelde lag en men zo via boten kon zorgen voor verspreiding. Dus er zit vaak ook...
Is die groeven uitgeput?
De groef is nog aanwezig, maar men baat die vooral uit voor steenslag en niet meer voor bouwmaterialen. Ik dacht dat men aan het kijken was om een nieuwe groeve te openen, maar daar is, dat is iets dat...
Want ja, als die dan moet u daarvoor bijvoorbeeld, als ze dat soort steen nodig hebben, gaan kijken, oké, wat kunnen we over, wat weten we er al over?
Mm-hmm.
Maar misschien gaan jullie die steen ook onderzoeken.
Ja.
Dat is dan ook aan de hand van die modellen dat jullie daar gaan doen.
Als het gaat rond dergelijke serviceopdrachten voor bijvoorbeeld bij restauraties, gaan wij meestal overgaan naar normale proeven in het genre van bijvoorbeeld een verweringsproef doen. Je kan artificieel een steen verweren, versneld, om te zien hoe dat die zich gaat gedragen. Dus wanneer men een nieuw bouwmateriaal wil toepassen in een gebouw, dan gaan wij versnelde verweringsproeven doen en dan gaan wij meestal met traditioneel onderzoek te werk gaan.
Ja.
Het is eerder wanneer dat we fundamenteel onderzoek willen doen en we ook de ruimte hebben en de tijd om daar dieper op in te gaan, dat we met X-stralen tomografie werken. Dus al de doctoraatstudenten in mijn groep en postdoc zullen wel op een of andere manier met X-stralen tomografie werken in hun onderzoek dan.
Mm-hmm. En bij zo'n serviceopdracht, er komt een materiaal binnen, jullie moeten dat onderzoeken. Wat als die, als dat met materiaal op is, dan moeten jullie een ander materiaal voorstellen.
Ja, dan geven wij advies van mogelijke, mogelijke bronnen. Dat is mogelijk. Maar binnen onze... Maar dat is een van de zaken die we doen. We proberen eigenlijk... onze focus ligt vooral op fundamenteel onderzoek naar gedrag van processen binnen poreuze, sedimentaire gesteenten meestal.
We hadden het in ons voorbereidend gesprek ook over iets wat ik wel heel interessant vond. En dat was eigenlijk de overlap tussen archeologie, geschiedenis en geologie. En dat was die stadswandeling. En de stadsroute steengoed. Kan je daar wat meer over vertellen? Want dat was wel intrigerend.
Ja, dus in 2008, denk ik, hebben we een boek uitgebracht. Het boek noemt Gent Steengoed, waarin dat we eigenlijk in samenwerking met de stad Gent een aantal gebouwen hebben geselecteerd, waarbij dat we enerzijds naar de geschiedenis van die gebouwen hebben gekeken en ook naar wat er in de geschriften stond rond gebruik van bouwmaterialen. Dat hebben we enerzijds weergegeven en dan hebben we als geoloog naar die gebouwen gekeken om te zien welke natuursteen werkelijk aanwezig was en ook wat er gebeurd is bijvoorbeeld tijdens restauratiefases. En dat is samengevat in een boek, Gent Steengoed. En daarnaast hebben we een klein boekje daarbij samen uitgebracht. Dat noemt Gent Steenroute, waarbij dat je dan eigenlijk een wandeling kan maken in Gent. En dan bij bepaalde gebouwen effectief de geschiedenis daarover kan lezen, als ook het gebruik van de bouwstenen.
Ja. Dat is een leuke toepassing wel, hè, van geologie en ook van wat dat jullie doen.
Ja, ja.
Dat is wat als mensen dat nog willen verkrijgen.
Kunnen ze mij altijd mailen naar veerle.knudde@uhent.be.
Oké, top. En dat is knudde met een C.
Ja, inderdaad.
Voor iedereen die het wel weet. Dan, ik vroeg mij ook nog af. Dus ja, we kunnen dan modellen maken van materialen. Gaan jullie dan ook modellen maken van hoe gaat een heel gebouw met een samenstelling van verschillende materialen, hoe gaat dat reageren?
Inderdaad al veel complexer, want één zaak gedrag op één soort materiaal, maar wanneer dat je bijvoorbeeld met een gevel te maken hebt, dan heb je ook dan heb je voegen en mortels en andere materialen.
En gewicht dat erop leunt ook nog?
Ja, maar daar kijken wij minder naar. Wij kijken eigenlijk vooral naar gedrag van wateropname, oplossing, afzetting, bijvoorbeeld korstvorming.
Chemische verwering ook?
Ja, ook.
Want er wordt altijd wel een laagje over geschilderd, neem ik aan, niet? Een vernis of zo? Of gebeurt dat eigenlijk niet bij steen?
Maar ja,
dat is misschien alleen bij hout.
wacht. Als je gewoon naar een gebouw kijkt, een historisch gebouw met natuursteen, dan gaat men normaal gezien in deze periode niet noodzakelijk alles behandelen met een of ander product.
Ah, ja, okay.
Vroeger werden er soms ook wel mortels op de gevels gedaan ter bescherming van het gebouw zelf. Maar zoals om terug te komen eigenlijk op uw vraag, is dat eigenlijk wel zeer complex. En daarom hebben wij onderzoeksprojecten lopen samen met de architectuur, met de ingenieurs, omdat je eigenlijk zulke problemen niet vanuit één discipline kan aanpakken, maar dat je eigenlijk interdisciplinair moet werken en mensen met verschillende kennis samen moet brengen om tot een oplossing te komen. Maar het is niet zo dat er nu een kant-en-klare oplossing is. Er zijn nog altijd veel fundamenteel onderzoek op bezig, omdat er zoveel variatie in zit. Maar één zaak dat we wel doen, is trachten de informatie die wij op porieschaal verkrijgen, die informatie dan te proberen als input te geven voor modellen die op grotere schaal dan een gedrag van een gebouw zouden willen voorspellen.
Ja, ja. Geologie. U zei ook nog tegen mij op voorhand, geologie moet cooler worden, hè? Geology rocks.
Ja, ja.
Vertel, overtuig mij eens.
Ja,
als er nu toekomstige studenten aan het luisteren zijn.
Ja, ja, dan moeten die geologie doen, omdat geologie meer is dan stenen alleen. Binnen geologie heb je heel veel disciplines. Je kan geïnteresseerd zijn in behoud van de aarde op zich. En studies doen rond klimaat en hoe dat je met water omgaat. Want dat kan ook een probleem zijn. Ik denk bijvoorbeeld in Afrika. maar je hebt mensen die zich bezighouden met het beheer van zoet water. Het water die ons drinkwater is, die heel belangrijk is. We hebben daarnaast mensen die bezig zijn rond gedrag, de tsunamis.
Kleine onderbreking, we zijn terug. Ja.
Ja. Ik denk geologie als opleiding is een zeer mooie opleiding, omdat je eigenlijk verschillende zaken rond wetenschap samenbrengt en dat je dat dan en dat je verschillende soorten van specialisatie kunt hebben. Nou, je kan mensen hebben die in de richting hydrogeologie gaan, je kan mensen hebben die meer bezig zijn met wat men noemt natuurrampen bijvoorbeeld, zoals de tsunamis, de problematiek rond aardbevingen, de linken daartussen, wat dat toch allemaal zaken zijn die effectief heel belangrijk zijn voor de mensen.
Ja.
Dus eigenlijk is er heel veel mogelijk en is dat eigenlijk een mooie opleiding, ook omdat je interdisciplinair heel vaak gaat werken. Je gaat heel vaak met mensen uit verschillende disciplines, zoals wij heel vaak samenwerken met de mensen uit de fysica en uit de chemie, kan je eigenlijk heel mooie dingen doen door van elkaar te leren. En ik denk dat dat mijn boodschap een beetje is. dat samenwerking zeer goed is.
Ja, heel mooie boodschap. Wie inderdaad meer wil weten over je werk, Veerle, kan, en over jouw werk en je team uiteraard. Hè.
Ja.
Bij Progress moet de site ook maar eens bezoeken. Hè. Op Google typ je dan UGent en Progress in. We hebben het getest. De eerste site die je ziet, dat is hem. Hè.
Ja.
Progress met dubbele P, by the way. En daar vind je allerlei informatie over hun werk, als ook een doorkliklink, maar dat is een tongbreker, naar het Centrum voor X-stralen Tomografie van de UGent of de UGCT.
Ja, Ja.
Interesse over geschiedenis, materiaalkunde van Gents erfgoedgebouwen. Ja, je kan mailen naar vera.knudde@ugent.be, want daar kan je, dat is met een C trouwens, daar kan je, zo kan je haar ook vragen of je misschien die stadswandeling kan kopen. Of is het kopen?
Ja,
je toch, kan,
wij bieden de boekjes aan, ja, inderdaad. Zowel de dikke boeken als de stadswandelingetjes afzonderlijk. En soms zal ik dat ook wel eens in person doen voor een grote groep mensen geïnteresseerd in, rond dit topic.
Wat een grijp die kans. Als je geïnteresseerd bent, grijp die kans. Veerle, enorm bedankt om te komen. Ook Jasper nogmaals, dikke merci. Ja. Ik hoop dat jullie het leuk vonden.
Ja, heel erg.
Super. En vond u het ook leuk of interessant of boeiend? Er volgt meer, want volgende keer zijn we er weer met nieuwe gasten, ook van de UGent. Veronique Hoste, zij is professor in de computationele taalwetenschappen. Ilse Derluin komt ook, professor rond migratie- en vluchtelingenstudies. Werkt aan de vakgroep sociaal werk, sociaal pedagogie.
Zat in mijn jury.
Jasper kent ze. Is ze een strenge?
Eigenlijk wel, maar heel lief. Streng maar
rechtvaardig. Streng maar lief en rechtvaardig. Wel, zij komen in klare taal nog uitleggen waar zij zich mee bezighouden en waarom dat zo interessant kan zijn. Wie nu al meer mensentaal wil, hoeft niet op zijn of haar honger te blijven zitten, want vorige afleveringen zijn gewoon opnieuw te beluisteren op Mixcloud. En de link daarnaartoe vind je trouwens ook op onze Facebookpagina terug. Of je surft gewoon naar Urgent FM en daar kan je doorklikken naar ons programma. Mensentaal is mede mogelijk gemaakt door Urgent FM en de Universiteit van Gent. Ik hoop dat je er volgende keer weer bij bent. Tot dan!